Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. Een hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en allen die met ons meekijken en luisteren, nu of later. Onze voorganger vanmorgen is dominee, ik zal het netjes zeggen, L.E. Bassa, alias Marit. Diaken van dienst is Irene Verboom en mijn naam is Mark Meeske van de werkgroep Vieren. De bloemen gaan vandaag als een groet van ons allemaal naar Gijsbert Pap, wijk Machteldskamp. En we beginnen de dienst met een moment van stilte. En daarna zingen we uit lied 212, de eerste vier verzen. En dat begint, laten wij zingend deze dag beginnen. Kan niet mooier. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Ook op deze morgen bieden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
En die
genade en vrede is er voor u en voor jou. Van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Zoals het ook al te lezen staat en gezegd werd, vandaag is het Israëlzondag. En het is in deze tijd niet gemakkelijk om daar zomaar iets mee te doen. De landelijke protestantse kerk heeft in haar beleid zelfs staan dat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. De vraag daarbij, die eigenlijk elk jaar weer opnieuw opkomt, is: maar wat bedoel je daar precies mee? Nou, we bedoelen daar vaak hier in de kerk niet de staat, de politieke staat Israël mee. Iemand pleitte er deze week nog voor om het anders te noemen, namelijk onze verbondenheid met de synagogen. Daar kan ik een heel eind in mee. We voelen ons als kerk verbonden met de geloofsgemeenschap van de synagogen. Wij hebben dezelfde bron. De Torah, het Oude Testament, de boeken van Mozes en de profeten. We delen veel, maar ook weer niet alles. Zo hebben wij de afgelopen week geen Yom Kippur gevierd. Grote Verzoendag, zoals dat heet. En we gaan komende week ook niet het Loofhuttenfeest vieren. Daarin zien we natuurlijk de verschillen. Maar wat we wel delen zijn de psalmen, de liederen van het leven. En daarom zingen we vandaag in het bijzonder één van die psalmen. Vandaag zingen we psalm 63 als de omlijsting van ons gebed om ontferming. Psalm 63 is een aanbiddingslied over hoe God ons kracht geeft en hoe we ons ook afhankelijk weten van die God. Maar ook hoe dat je met al je zorgen bij God, ja, eigenlijk in Gods nabijheid mag zijn en mag blijven. Om steeds opnieuw te ervaren dat je vastgehouden wordt. Juist ook in onze zorg om wat er op dit moment in Israël en Palestina gebeurt. Laten we daarom zingen, psalm 63, vers 1 en 2, en daarna bidden wij. bidden. Heer, vanuit verbinding willen we spreken, geloven en handelen. Maar zo vaak lukt ons dat niet. Op deze Israëlzondag kan het bijna niet anders dan dat onze eerste gedachten uitgaan naar wat een gekmakend conflict genoemd wordt. Oorlog tussen Israëls leger en Hamas. We hebben daar onze gedachten, gevoelens, meningen over. En vaak is het ingewikkeld om die op een respectvolle manier met elkaar te delen. Mensen lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, binnen families, vriendengroepen, geloofsgemeenschappen. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Eeuwige, vanuit verbinding willen we spreken, geloven en handelen, maar zo vaak lukt ons dat niet. Als kerk spreken we uit dat we onopgeefbaar verbonden zijn met het volk Israël, maar door de eeuwen heen hebben we daar zo vaak ook niet naar geluisterd, hen niet gezien, hun geloof en traditie verborgen en ingeperkt naar ons eigen beeld. Met alle gevolgen van dien. Tot aan een schietpartij in een synagoge aan toe. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Barmhartigen vanuit verbinding willen we spreken, geloven en handelen. Maar zo vaak lukt ons dat niet. Te lang ook hebben we als kerk te weinig geluisterd naar de stem van de Palestijnen en Palestijnse christenen en wat zij meemaken. Hoe hun grondrechten, hoe hun mensenrechten met voeten worden getreden. Om hen bidden wij, Heer, ontferm u. Levende God, om al het leed, al de mensonterende situaties op de Westbank, in Israël, in Gaza, de gijzelaars en hun families en vrienden, alle doden, de honger, de uitzichtsloosheid, de terreur en de vernietiging en dichtbij de verharding in ons eigen land, wij bidden u. Wij bidden u dat het ons lukt om onze geest open te blijven stellen voor uw geest. Zodat wij niet met koude harten, maar met warme ogen in het donker durven kijken, totdat het licht wordt. Zo bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Amen.
Thank you.
Twee weken geleden zijn we met het nieuwe jaarthema begonnen. Kijk, de geest. We gaan de komende tijd op zoek naar hoe we hier in onze gemeente, maar ook in ons eigen leven, die geest kunnen vinden en kunnen ontdekken. En we zijn ook gewend om elke zondag te bidden om Gods geest. Niet omdat we denken dat de geest er pas komt als wij daarom bidden, maar omdat het goed is om er ook bij stil te staan. Dat Gods geest ook hier vanmorgen bij ons is. En vanmorgen doen we dat zingend met lied 670. Kom, Schepper God, o Heilige Geest. En we doen dat in wisselzang. Kijk de geest, ons jaarthema. En als je vanmorgen nieuw bent of nog niet zo lang bij onze gemeente betrokken, dan zou ik zeggen, dan zit je goed. Want eigenlijk zijn we met elkaar ook een beetje opnieuw aan het beginnen. Tijdens de startzondag hadden we het over de schepping en hoe de geest daarbij betrokken was toen de wereld ontstond. We hebben ons verwonderd over de natuur, over de kleine dingen om ons heen. Vandaag gaan we verder op zoek in de Bijbel waar wij de geest kunnen vinden en wat we daar zelf mee kunnen. En juist vanwege onze verbondenheid met de Joodse traditie horen we straks een verhaal uit Numeri, het boek van de getallen, het vierde boek van Mozes. Maar bovenal de getallen uit, want ja, er komen in dat boek heel veel getallen voor. Daarbovenuit steekt ook het verhaal van een volk dat verder gaat. Een volk met een leider die de geest heeft gekregen. De kinderen gaan het hebben over een verhaal uit Lucas. In dat verhaal komen ook getallen voor. Jezus gaat eigenlijk een beetje zo met zijn leerlingen zitten en geeft hen allerlei praktische lessen. Ook over hoe ze moeten tellen. Bijvoorbeeld dat je tot 7 moet tellen. Nou, als ik de kinderen zo aankijk, tot 7 tellen, dat gaat wel lukken, geloof ik, hè? Ja, ik denk het wel. Maar dan is natuurlijk de grote vraag, waarom zou je tot 7 moeten tellen? Nou, dat horen jullie in de kinderevendienst. We hebben al gezongen om de geest. Ik geef jullie graag het licht mee. Niet het eerste Bijbelboek wat je zomaar uit de kast pakt. Maar ik heb het wel gedaan om te onderzoeken hoe de geest juist ook in, misschien in een voor ons wat onbekender verhaal ook aanwezig is. En wat wij daar weer van kunnen leren. En ik merk elke keer als je in zo'n tekst op zoek gaat en je haalt daar ook bij wat er in de Joodse traditie over gezegd wordt en hoe het allerlei verbanden heeft, ook uiteindelijk weer naar het Nieuwe Testament. Dan kun je er soms al 2 dagen over praten, maar dat gaan we vanmorgen niet doen. Dus ik heb er wat uitgehaald om vanmorgen hier te delen. Ik hoop in elk geval dat het vandaag een perspectief biedt op onze tijd. Laten we luisteren naar Numeri.
Ik lees u Numeri 11 vanaf vers 16 tot met 30. De Heer antwoordde Mozes: breng 70 van de oudsten van Israël bijeen, van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen. En laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich daar bij je te voegen. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken. En een deel van de geest die op jou rust, zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen. En tegen het volk moet je zeggen: zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de Heer geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had. Welnu, de Heer zal u vlees geven. En vlees zult u eten. Niet zomaar 1 dag, niet 2 dagen, niet 5 of 10 of 20 dagen, maar een volle maand tot het u de neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de Heer die in uw midden is geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. Mozes zei: ik heb hier een volk van 600.000 mensen bij me en u zegt dat u hun vlees zult geven en dat ze daar een volle maand van zullen eten. Hoe zouden er ooit genoeg schapen, geiten en runderen voor hen worden geslacht? Zelfs als alle vissen van de zee gevangen werden, zouden ze daar niet genoeg aan hebben. Maar de Heer antwoordde: schiet de macht van de Heer soms tekort? Je zult spoedig zien of wat ik je gezegd heb ook gaat gebeuren. Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij 70 oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de 70 oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de andere Medad, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van 70, maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profeteren in het kamp. Een jonge man rende naar Mozes toe en zei: Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren. Zeg dat ze daarmee ophouden, Heer, zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes rechterhand was geweest. Maar Mozes zei: denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profeteerde iedereen maar. Daarop keerde Mozes en de oudste van Israël naar het kamp terug. Tot zover de lezing van vandaag. En we zingen lied 803.
Thank you.
Gemeente van Christus, profetische woorden. Iemand die profeteert. Ik vraag me dan af, komen wij dat nog wel eens tegen? Horen wij daar nog wel eens van? Woorden die zo bijzonder zijn dat ze je bijvoorbeeld optillen. Dat ze je iets laten zien. Woorden die soms vreemd genoeg klinken, ja, eigenlijk heel hoopvol tegen alles in. Woorden van mensen die ons ook soms een glimp van de toekomst laten zien. Je hebt van die duiders, ook in ons opinielandschap, die soms profetische neigingen hebben. Zij voorzien donkere tijden, maar vaak schemert er ook wel weer iets van hoop tussendoor. Heel eerlijk, als ik naar haar luister, heb ik dat heel soms een beetje bij iemand als Beatrice de Graaf. Als historicus weet zij heel veel van de geopolitieke situatie in de wereld. Maar juist omdat ze dus ook heel veel van de geschiedenis weet, kan ze soms hele rake dingen zeggen over de tijd van nu en daarmee ook iets over de tijd die komt. Of het echt profetie is, ik weet het niet. Maar soms voelt het als een doorkijkje in dat wat kan komen. En nee, dat is niet rooskleurig, het wringt en het schuurt. Maar er zit altijd iets van licht in. Een hoopvol gebaar. Een idee dat als een kaarsje net aangestoken is. Het begin van iets wat nog veel lichter kan worden. Maar misschien heb je zelf wel heel veel andere voorbeelden. Voorbeelden van mannen, vrouwen die heel inspirerend kunnen zijn. Die je soms even optillen met dat wat ze zeggen boven de waan van de dag. Die je iets laten horen, misschien zelfs wel even laten voelen van een tijd die komt. Een tijd waar je zelf, ondanks alles, toch iets van hoop in ervaart. En dat je denkt, ja, deze woorden zijn de moeite waard. Voor nu, voor mijn eigen leven, maar eigenlijk voor het hele leven. Zijn dat soort woorden profetie? Ik weet het niet, maar ik denk wel dat het zou kunnen. Zeker als het woorden zijn die raken aan iets groters. Woorden die niet alleen maar zeggen, jouw leven wordt fantastisch of jij moet dit en dat gaan doen, want dat heb ik winnen gekregen. Nee, woorden die helpen om jouw leven en dat van anderen in perspectief te zetten. In het licht van iets groters. In het licht van de goedheid van God zoals wij die kunnen leren kennen. De goedheid van God zoals je die terug kunt vinden in de verhalen die wij kennen over God. God de Heilige die spreekt. God de Heilige die kiest, die voedt, die lief heeft, die leidt. De God die laat leiden, zoals God ook Mozes laat leiden. En dat is niet omdat Mozes nou zo'n grote jongen was. En ook niet omdat hij via allerlei privileges hoger opgekomen is. Goed, ja, oké, hij was de zoon van Farao, de aangenomen zoon. Maar uiteindelijk werkt dat alleen maar tegen hem. God sprak tot hem toen hij de verschoppeling was die moest vluchten uit Egypte. Hij was het die de takken van de struik zag branden. Elk ander mens had alleen naar bramen gezocht. Maar Mozes hoorde de stem van God. En hij voelde de heiligheid toen die tot hem sprak. Toen God zei, ik ben er. Ik ben aanwezig. En vanaf dat moment was Mozes een profeet geweest. Een beetje klungelig eerst met die staf en zijn broer Aaron. En dat gemurmel van ja, maar ik kan niet goed uit mijn woorden komen. Maar gaandeweg was hij voorop gaan lopen. Hij had de geest gekregen. En die vogel van de geest die vloog in de hitte van de woestijn. In het vuur dat van de berg gekomen was. Mozes had met zijn staf geslagen en het water was opzij gegaan. En het volk van Jacob, Israël zelf, was in vrijheid gezet. Ze waren ontkomen uit Egypte. Het is het verhaal van het begin van God met mensen. Van hoe God zich een volk eigen maakt. Een verhaal wat al begonnen was bij Abraham en met Mozes opnieuw begint. God kiest hen, dat volk, als deel van de wereld. Maar God kiest hen ook om deel van die hele wereld te zijn. Een volk dat het inzicht heeft om de goedheid van God te laten zien. Om de heiligheid van God werkelijk te voelen en die ook door te geven. Het volk dat het ook in zich had om open te staan voor die geest van God. En Mozes was daar het lichtend voorbeeld van. Letterlijk, want zijn gezicht straalde. Hij was er altijd vol van die geest van God. Maar hij kon het niet meer. Hij liep voorop als leider en krijgt vervolgens alles over zich heen. En even dacht hij nog dat het ging, want ze kwamen uit dat water, ze hadden brood uit de hemel ontvangen, overal was manna gevallen, ze hadden water gedronken uit de rots, ze hadden Gods stem gehoord en een verbond gesloten. Er waren 10 woorden, 10 regels waaraan het volk en daarmee de hele mensheid uit de voeten kon. Je zou denken, als leider van zo'n volk met zo'n belofte, ja, kun je niet beter treffen. Je hebt alles bereikt. Meer bijzonder dan dit kan het niet worden. En bovendien op weg naar een plaats die beter is dan alles wat hiervoor kwam. Ze zouden op weg naar het beloofde land. Maar het volk moppert. Het zeurt en zeikt alles aan elkaar. Make Egypt great again, is wat ze roepen. Waren we maar, we moeten terug naar hoe het was. Toen was alles beter. Toen hadden we tenminste nog een huis om in te wonen. Moet je ons hier zien, in die tenten. En al die vluchtelingen erbij, serieus, het staat er echt. Want we hebben niet het hele hoofdstuk gehoord net. Maar er staat even hiervoor, het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Kortom, het gezeur vandaag over immigranten is niet van gisteren. Want stel je voor dat er ook maar 1 vreemdeling in onze huizen komt wonen. Ik snap het. En zelfs in de woestijn is het een probleem. En nu willen ze dan ineens eten, vlees, zoveel ze willen. En Mozes heeft het niet meer. In het vers hiervoor, voor onze lezing, zegt hij eigenlijk, schiet mij maar lek, God, met dat volk. Laat mij dan maar gaan. Laat mij maar dood, dan hoef ik er tenminste niks meer mee te doen. En dan zien we een leider die ondanks die hele geest alle hoop laat varen. Die zichzelf ook afvraagt of dat hij nog wel in staat is om ook nog maar iets van een verschil te maken. Hij was eindelijk begonnen aan het begin van een toekomst. Hij had het partijprogramma geschreven, alles was doorgerekend. Het zou moeilijk worden, maar het kon. Ze konden hier doorheen. En nu dit? En de geest lijkt hem te ontglippen. De vogel bijna gevlogen. Maar dan het antwoord van God. Het is de echo van een ander verhaal uit het Bijbelboek Exodus. Jethro, de schoonvader van Mozes, komt dan eens kijken en bekijkt wat Mozes allemaal doet. En om een burn-out van zijn schoonzoon te voorkomen, geeft hij het advies om oudsten aan te stellen. Om de verantwoordelijkheid van het leiderschap te delen. Gods advies gaat verder. Het gaat om het delen van de geest van het leiderschap. De gave om, gevuld door de geest, iets te zien, iets over te brengen. Mensen op te tillen en te laten zien waar het heen moet. En God zegt, kies 70 man uit. Dan zal ik op hen neerdalen en een deel van de geest aan hen overdragen. En nee, God bedoelt niet dat hij dan een deel van de geest van Mozes afpakt en aan hen geeft. Maar het is zoals een kaarsenvlam die je kunt delen zonder dat het vlammetje zelf uitgaat. Het wordt alleen maar lichter. Zo verdeelt God ook de geest. En die 70 oudsten, ze profeteren. Tussendoor blijkt inderdaad nog dat het Mozes zwaar valt. Want hij gaat op een soort wonderlijke manier nog met God in discussie over hoe hij dan toch die duizenden mensen zou moeten voeden. En het vertrouwen van Mozes is tot een nulpunt gedaald. Maar de geest verdeelt zich op die plek, daar voor de tent, als symbool van de aanwezigheid van God zelf. Maar, vreemd genoeg, er staan er nog twee te profeteren. Ergens, buiten de tent, in het kamp. Ook op hen is de geest neergedaald, staat er. En dan ontstaat er paniek, want dat klopt natuurlijk niet. Die twee daar, Eldad en Medad, die zijn helemaal niet bij de officiële inhuldiging. Ze staan overal buiten en lopen zomaar wat te roepen. En Jozua hoort het en ziet het als een aanval op het leiderschap van Mozes. Deze dissidenten moeten weg, zo kan het niet. Zoals ook in onze tijd Trump, Orbán, Erdogan, Poetin, Netanyahu steeds opnieuw laten zien dat ze niet gediend zijn van het delen van het leiderschap. Andere stemmen worden het zwijgen opgelegd, genegeerd of doodverklaard. Alles omwille van hun eigen visie op de toekomst. Maar het antwoord van Mozes is even wonderlijk als groot. Hij laat de stemmen klinken. Denk je soms dat je voor mijn belangen op moet komen, zegt hij tegen Jozua. Laat het aan God. Profeteerde iedereen maar. Er zit ruimte in die woorden van Mozes. En gezien de geschiedenis van dit mopperende volk, durft hij veel. Hij straalt vertrouwen uit. Dit durft hij los te laten. Deze geest durft hij te delen. Er is een andere Mozes opgestaan. Eén die heeft gezien dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat God zo groot is dat macht en verantwoordelijkheid gedeeld kan worden. Ook met mensen die niet direct in je eigen invloedssfeer staan. Mozes voelt zich verlicht genoeg om zijn zware taak om erop te vertrouwen dat deze twee oudsten woorden spreken die staan in het licht van Gods goedheid. Woorden die ook staan in het spoor van Gods heiligheid. Mozes heeft gezien wat zijn werk voor invloed heeft. Hij ziet het om zich heen, ook al blijft het maar bij één keer. Anderen nemen het mee. Ze spreken goede woorden. Mozes ziet het, de geest gaat verder. Sommige leiders van vandaag zeggen ook te weten hoe het moet. Zij menen dat hun perspectief het enige juiste is. En ze spreken alsof ze profeten zijn. Steeds vaker gelardeerd met bijbelteksten en beweringen dat God zelf het is die hen zegent. Maar laten we hun woorden wegen en van Mozes leren. Hoe hij de vrijheid ervaart, als hij weet dat God zelf zijn geest zal delen. God zelf neemt hem de last af van alles te moeten doen. God zelf behoedt hem voor de grootsheidswaanzin of het idee dat alles van hem moet komen. De machtigen van onze aarde krijgen Mozes als voorbeeld. Niet alleen om hun macht te delen, maar ook de geest die zij gekregen hebben om een leider te zijn. Om zoals Mozes ook de ander te laten spreken. Om zoals Mozes ook later moet doen, een stap terug te doen als dat nodig is. Om een volk te leiden over bergen en door dalen, maar altijd met Gods geest die op je rust. De geest die als een vogel van vrede, die vrede wil delen en die de wereld lichter wil maken. Dat die geest mag neerdalen op de leiders van vandaag. Zodat zij profiteren. Zodat ze iets laten horen van de goedheid van God. Dwars door alle geldingsdrang heen. Misschien is dat gebed wel tegen beter weten in. Maar ik blijf het toch zeggen dat die geest ook op hen mag neerdalen. Zo mogen het zijn. Amen.
Thank you.
Fijn dat jullie weer terug zijn. Klopt het? Ging het over zeven? Ja? Jullie weten nou waarover dat gaat, hè? En we hebben ook een liedje, dan weten wij ook waar het over gaat. Want ik denk dat mensen wel een beetje benieuwd waren. Het gaat over zeven en vergeven. Nou, we luisteren.
Gedaan. Dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze ontslaan. Maar ik heb gelezen, ergens in Gods woord, kwaad met kwaad vergelden is niet zoals het hoort. Er staat geschreven dat ik moet vergeven, niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7. Wat? 490 keer? Nee, veel vaker, en veel meer. Altijd, altijd, overal, telkens weer. Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer zijn heilige geest om in liefde te leven. Zoals Hij mij vergeeft, moet ik een ander ook vergeven. Het is best wel moeilijk wat iedereen die zegt. Je moet gewoon terugslaan als iemand met je vecht. Maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug. Toen hij met een zweep werd geslagen op zijn rug. En er staat geschreven dat ik moet vergeven. Niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7. Wat? 490 keer? Nee, veel vaker en veel meer. Altijd, altijd, overal, telkens weer. Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer zijn heilige geest om in liefde te leven. Zoals Hij mij vergeeft, moet ik een ander ook vergeven. Altijd, altijd, overal, telkens weer. Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer zijn heilige geest om in liefde te leven. Zoals Hij mij vergeeft, moet ik een ander.
Wij gaan over tot de aandacht voor de gaven, die ook vanmorgen een rol spelen. De eerste collect is voor Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Een project wat ook geboren is en eigenlijk gebouwd is op het idee dat we, als we samen leven, samen spelen, dat dat ook het begin van vrede kan zijn. De tweede collecte is voor de diaconie. Over de eerste collecte volgt nu de informatie.
אני גרה בירושלים כבר 24 שנה. פגשתי רק יהודים, פגשתי רק דוברי עברית, פגשתי ערבים באוטובוסים, בעיר העתיקה. אני הייתי די מבודדת מהסכסוך הישראלי-פלסטיני.
אני הולדת ברמלה. עמליה רמלה היא מדינה מוכתרת. بس الواقع هي مدينة مش مختلطة. كل المجتمع عايش لحاله. وأنا حابة أغير هذا الواقع.
My father's Palestinian, so I have a Palestinian heritage. But I went to an Israeli Jewish school. And very quickly I understood that both don't know much about each other, don't have much contact with each other. So I think the Rossing Center provides an alternative for those who seek a different future for ourselves and also for the future generation.
أنا كموجه بمركز روسينج إحدى الشغلات اللي بنشتغل عليهم هي الصراعات، موضوع الصراعات وهو إحنا بنعيشهم وعايشين معهم.
המפגשים הם מורכבים והתהליך של המשתתפים הוא מאוד מעניין כי בעצם המפגשים לא עוסקים רק בלפגוש את האחר.
כשאנחנו לומדים על האחר, אנחנו בעצם גם לומדים הרבה מאוד על עצמנו. זו הזדמנות בשבילנו להכיר את המקום שממנו אנחנו באים, ולהכיר את המורשת ואת התרבות ואת הדת שלנו.
אנחנו מושיבים ביחד קבוצות ודנים דווקא בסוגיות שבמחלוקת. רוב הפעילויות של מרכז רוסינג הם בתוך מערכת החינוך, עם תלמידים, עם מורים, עם מנהלי בתי ספר.
ואנחנו כולו מסכנים מה בעל, ג'ון בעל.
النقاط مش سهلة، فيها كتير صراعات، الأطراف تتجادل وتتحاور، بس بنهاية الأمر
بيطلع مع أمل من هاي النقاط.
That's what we're doing at the Rossing Center, but we can't do it on our own. We need your help. Together, we can build a better future for us all.
Laten wij bidden over onze gaven. God, wij spreken het verlangen uit dat onze gaven door uw geest gezegend worden. En wij naast die geest ook onze rijkdom mogen delen, zodat de wereld leefbaar wordt. Zo bidden wij in naam van Jezus Christus, die de nieuwe schepping is. Amen. We zullen samen danken en bidden. In onze voorbeden vandaag denken we in het bijzonder aan Bart Heres. Een paar weken geleden kreeg hij het nieuws dat hij ernstig ziek is. En inmiddels is hij dicht bij het einde, uitziend naar een nieuw begin. Wij bidden voor hem en voor de naasten om hem heen. God, wij bidden. Wij bidden om uw geest van vrede. In Israël, in Gaza, in Jemen en op al die andere plekken, de eindeloze lijst van namen die wij kunnen noemen. Wij bidden om vrede in stem en tegenstem. En wij bidden om wijsheid, rechtvaardigheid, liefde. Ook voor iedereen die hulp verleent, voor artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers. Heer, dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken. Dat we ook daar mogen zien dat uw geest gedeeld wordt. Wij bidden om vergeving. Niet 7 keer, maar 70 maal 7 keer. Om vergeving en verzoening tussen vijanden. Zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid eerlijk gedeeld en beschermd zal worden. En iedereen kan samenleven als burgers van uw koninkrijk. God, u nam van Mozes de last af om alles alleen te doen. Een last die alleen maar leidt tot grootheidswaanzin of de drang naar alleen maar nog meer macht en geld. God, u nam van hem de last af door hem te laten zien wat er gebeurt als inspiratie en geestkracht worden gedeeld. Zo ontstond er vrijheid bij het volk. Maar zo ontstond er ook vrijheid om de gemeenschap op te bouwen. God, laat ons van die traditie leren. Wij hier vandaag en de mensen die zichzelf verbonden voelen met uw naam, uw Torah. Dat ze niet alleen de wet van het volk volgen, maar dat we ook de geest van de wet van Mozes ervaren. De geest die helpt, die goed is en rechtvaardig. God, wees ook met ons als wij woorden horen die profetisch aandoen. God, dat wij die woorden kunnen wegen op de juiste manier. Ook als die woorden dichtbij klinken. Mensen misschien in onze eigen omgeving die zeggen een profetisch woord te hebben. God geeft dat het woorden van de geest mogen zijn. Woorden die ons opbouwen. Die helpen om uw gemeenschap vorm te geven. Woorden die er niet zijn voor eigen gewin of eigen eer, maar die iets vertellen van uw goedheid, uw rechtvaardigheid. God, zo bidden wij. Ook voor zoveel wat niet rechtvaardig is. Voor alles wat gebroken lijkt, of zo anders dan verwacht. Zo bidden wij vandaag voor onze gemeente. En in het bijzonder bidden wij voor Bart Heres. We zien hem lopen en doen door heel onze gemeente, maar God, ziekte heeft hem geraakt. We worden ingehaald door de tijd omdat zijn leven ineens zo eindig is. God, wees hem nabij, met uw troost en met uw zegen. Zoals de duiven die hij zelf voor ons maakte, een gouden duif, als teken van de trooster, als teken van een toekomst die wacht. God, wees hem nabij op weg naar die toekomst en leid ook zijn familie, zijn broers en zus om hem heen. God, wees met ons. Als leegtes vallen. Als we verslagen kunnen zijn om wat het leven doet. Geef ons dan steeds opnieuw de geest als trooster. Als licht en als teken van hoop die steeds doorgaat. Hoop die ook wij hier ervaren in de gemeente. Juist als uw geest er is, als uw geest ons helpt. Ook als wij straks op weg gaan om na te denken over hoe onze gemeente verder kan gaan. Wat onze gemeente dient en waar wij voor staan. God, wees ook in al die vragen, maar ook de antwoorden en de woorden die daar gesproken worden met uw geest nabij. En laat daar iets van uw goedheid in doorklinken. Laat het ons ook hoopvol maken. Zoals we ook vandaag nieuwe gemeenteleden verwelkomen. Omdat u nog steeds mensen roept om een gemeenschap te vormen met elkaar. En omdat het licht van uw geest nog steeds doorgegeven wordt. God, zo bidden wij. Laat uw geest ook op ons rusten. Zodat ook wij goede woorden mogen spreken en uitzien naar een toekomst. Zodat ook de woorden die wij spreken een vonk van hoop zijn in de nacht. God, geef uw geest in ons midden. Soms als een storm, soms als een stem die zegt, wees niet bang. Of als een stroom van heil, van recht en shalom. Geef uw geest, Heer, soms ook als een stem in de stilte. Een stilte waarin wij zoveel te zeggen hebben. Wij verzamelen onze eigen woorden, onze eigen gebeden in het gebed dat Jezus Messias ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. We gaan straks zingen en de allerkleinste wordt ook nog opgehaald. Om dat samen te kunnen doen en ook samen de zegen te ontvangen. We zingen een Pinksterlied, een lied van de geest. Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de geest. Lied 700. Dat de geest ook bij ons mag zijn. En dat wij ook de geest mogen uitgedeeld zien worden aan iedereen om ons heen. En dat geloven en daar vertrouwen wij op, gedragen door de zegen van God. God zegent je en beschermt je. God kijkt je aan in zijn licht en is je genadig. God kijkt altijd naar je uit en geeft je vrede.
Hij doet het. Goedemorgen, wij zitten allemaal lekker aan de koffie. Maar u heeft in de nieuwsbrief gelezen en dominee Markt heeft ook al gezegd in de dienst dat we de nieuw ingekomen gemeenteleden welkom heten. Vanmorgen kon niet iedereen aanwezig zijn, maar wel mevrouw Wijna van der Linden, wonend aan de Brinklaan samen met haar man Ben van der Linden. Misschien kunt u even opstaan, dan kennen we u bij naam en we hebben u al langer in de kerk gezien, maar van harte welkom. En straks gaan we verder kennis maken. Een ander nieuw gemeentelid is Grace de Vries, woont hier aan de Kerkstraat. En dat is heel interessant ook om met haar kennis te maken, want die heeft al in heel veel plaatsen gewoond en in het buitenland. Misschien wil je ook even opstaan dat iedereen u ziet. En straks zijn ook nog aanwezig en iemand die u allemaal kent en weer tijdelijk even in Heerde is, Janet Thijssen, met haar partner Wim Roskam. En die zagen we ook vanmorgen in de kerk. En ik weet niet waar ze gebleven zijn. Marianne is al naar huis. Maar Wilfried en Marian Westra uit Noorwegen zijn ook weer even hier in Nederland. Welkom. Er zijn nog meer nieuwe gemeenteleden. Die konden om een of andere reden toch hier vanmorgen niet bij zijn. Dat is mevrouw Kok. Is, dit soort bijeenkomsten geven haar te veel prikkels. En de familie Sterke, die was al een keer eerder door uitgenodigd, maar toen is het niet doorgegaan. Maar toen hebben ze wel een rondleiding in de kerk gekregen. Maar die konden ook vanmorgen niet aanwezig zijn. De familie Schuurhuis, helaas zouden komen, maar door ziekte zijn ze afwezig. En mevrouw Westendorp en de heer Bas, beide wonend in Hofje Wendakker. Ook hen heten we van harte welkom allemaal. Ik zou zeggen, drink eerst nog een kopje koffie op en dan gaan we met elkaar straks naar het jeugdpunt volgens mij. Hè? Het tweede kopje koffie krijgt u niet hier, maar krijgt u tenminste de nieuwe ere. Gaan we in klein comité drinken in het jeugdpunt en dat is die kant op de kerk door. En ik wens u verder allemaal een fijne zondag.